Zo. Goedemorgen allemaal. Zo. Je vindt hier de rijkdom zomaar op straat in Middelharnis. Je komt hier zo naar deze zaal lopen en dan vind je zomaar 2 euro op straat. Iemand 2 euro verloren? Dan moet je... Ik leg het hier neer. Dan mag ik het hier ophalen. Goed. Neem aan dat hij aanstaat. Goed. Ik kreeg het op mijn hart om te spreken over vrede op aarde. En dat valt toch wel mooi op deze tweede adventszondag. Hè? Dat past er precies in. Vrede op aarde. Tweede advent. En met kerst dan... Sorry. Je moet toch de bovenste drukken? Moet ik naar beneden drukken? Oh ja, natuurlijk, naar beneden. Sorry. Ere zij God. We zingen het dan straks weer met kerst. En we lezen dit vers weer. Lucas 2, vers 14. Ere zij God in de hoge. In de hoogste hemelen. En vrede op aarde. In mensen en welbehagen. En we zingen ook dat prachtige lied altijd. Ere zij God. In de mensen en welbehagen. Kun je je voorstellen dat mensen hier moeite mee hebben? Als ze dit horen, opnieuw met kerst, vrede op aarde. Dat de mensen misschien hier cynisch door geworden zijn, omdat ze het zo gewoon niet kunnen plaatsen. In een tijd als deze, vol met geweld en vol met oorlogen. Wees nou eerlijk. De werkelijkheid die we zien is toch heel anders. Een paar jaar geleden, toen was er nog een wapenstilstand of rust met kerst, speciaal met kerst, maar ook die tijd is voorbij. Ook niet meer zo. En kijk eens naar de situatie in Israël. Israël, Gaza, Oekraïne, Soedan. Zo kan ik nog wel even doorgaan. En naast dit vele geweld is in deze wereld is er nog een andere vorm van geen vrede. En dat is onvrede. En als we naar de uitslag kijken van de laatste Tweede Kamerverkiezingen, dan zien we dat heel veel Nederlanders gestemd hebben uit onvrede. Onvrede over heel veel zaken. En als we ons laten leiden door onvrede, kunnen daar ernstige ontwikkelingen uit voortkomen. Onvrede in de maatschappij is tricky. Maar ook gevaarlijk in ons eigen hart, in ons eigen leven. Onvrede is een macht die een strijd of een conflict bewerkt in jezelf en met anderen. En dat leidt tot polarisatie. Onvrede is een houding van waarin je meer verlangt dat er in werkelijkheid is. Je verlangt naar meer dan dat er in werkelijkheid is. En onvrede is namelijk de vijand van dankbaarheid en van tevredenheid. En we kunnen straks met kerst dit lied van de engelen wel weer gewoon vrolijk zingen en verkondigen. Maar ondertussen gaan de oorlogen in de wereld gewoon door. En misschien zit je zelf wel met een diep gevoel van onvrede. En luister naar de mensen op straat als je gaat evangeliseren. Of als je spreekt met je medestudent of met je collega op je werk. Misschien is de boodschap van kerst met het lied van de engelen voor hen allemaal wel een sprookje geworden. En vaak zijn dit ook voor velen inderdaad de drempels geworden om de Bijbel serieus te nemen. En daarom moeten we het gewoon uitleggen. Wat dit vers betekent. Hoe moeten we dit nu interpreteren? Vrede op aarde. Nou, dat gaan we vanmorgen proberen te doen. We kijken nog eens naar de tekst. Ere zij God in de hoogste hemelen. De engelen geven God alle eer. Maar waarvoor geven ze God alle eer? Waarom doen ze dit? Waarom eren ze God? Dit staat ervoor, in de verse ervoor. Gaan ze lezen, vers 10 tot en met 12. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u geboren is, de zaligmaker in de stad van David. Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn. U zult dat kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribben. God wordt verheerlijkt voor wie? Voor het zenden van zijn zoon. God zond zijn zoon uit liefde voor deze kapotte wereld. En daarom eren zij God, de Vader, die zijn geliefde zoon zond. En de focus in het lied van de engelen ligt daarom op Jezus. Hij, vers 11, hij is de zaligmaker. Dat betekent verlosser, redder. Hij is de heiland. Daarom heet hij ook Jezus. Want Jezus betekent verlosser. Dat is de betekenis van zijn naam. Hij is de Christus. Dat betekent Messias, de gezalfde met de Heilige Geest. En hij is de Heere, de koning der koningen. Die inderdaad alle macht heeft in hemel en op aarde. En met kerst kijken we terug naar de komst van inderdaad van Jezus. 2000 jaar geleden. En deze Jezus werd geboren in de stal, de Zoon van God. Niet in een mooi paleis, maar in een kribbe, in een voederbak. Gods Zoon werd mens. Hoewel hij God is, heeft hij zijn goddelijke gestalte en zijn positie, zijn heerlijkheid bij de Vader, heeft hij afgelegd. Niet zijn goddelijke natuur. Want Jezus is God en mens geworden. Maar hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd, zijn hemelse heerlijkheid. En hij heeft onder ons gewoond en is in deze verdorven, gebroken wereld. In deze vijandige wereld. En nam de gestalte van een dienstknecht aan om ons te komen dienen. En hij gehoorzaamde de Vader in alles, zelfs tot aan de dood aan het kruis. En daarom heeft God hem opgewekt en heeft hem verhoogd. Jezus werd verhoogd tot koning der koningen, heer der heren. En elke knie zal zich buigen voor hem. Je kunt het lezen in Filippenzen 2, vers 5 tot en met 11. En daarom zingen de engelen. Ere zij God. Niet zomaar een paar engelen. In vers 13 staat. En plotseling was er bij de engel, bij die ene engel, een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei, ere zij God in de hoogste hemelen. Wat een geweldig aanbiddingskoor moet dat geweest zijn. Geweldige leger, een hemels leger om God te aanbidden. En ze zingen van vrede. En nu de vraag, wat betekent vrede eigenlijk? Als wij aan vrede denken, waar denken we dan aan? Dan denken we allereerst aan de afwezigheid van oorlog, toch? Geen oorlog, vrede. Er komt vrede. Geen oorlog, geen geweld meer. Maar het Griekse woord voor vrede is Irene. Waar ook de naam Irene vandaan komt. Zijn er nog Irene's in de zaal? Oh, geen Irene's meer in de... En dat heeft eigenlijk dezelfde betekenis als het Hebreeuwse woord shalom. En dat is veel breder dan alleen maar de afwezigheid van oorlog en van geweld. En dat betekent eigenlijk volledige of een gave toestand. Voor je heel je geest, voor je ziel en ook voor je lichaam en ook voor je omgeving. Dus veel omvangrijker dan alleen maar geen oorlog meer. En de vraag is, voor wie is deze vrede bestemd? Hierboven staat dus de herziende statenvertaling. In vers 14. En dan staat er, ik zal het even uitleggen, want dat is best een lastig vers. Hoe moet je dit vers nu lezen? En het is ook verschillend vertaald. In de bovenste vers 14, dat is de HSV, de herziende statenvertaling, daar staat er dus in mensen een welbehagen. Eer zij God in de hoogste hemel en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Eigenlijk een verdere uitleg wat vrede betekent. Vrede brengt welbehagen. Het is welbehagelijk om shalom te hebben. Maar in de NBV-vertaling, dat is de onderste regel, die is gebaseerd op de oudste Griekse grondteksten, daar staat eigenlijk vrede voor hen in wie God een welbehagen heeft. Voor hen is deze vrede bestemd. Waarvan God de mensen die God lief heeft. En eigenlijk vind ik dit zelf de beste vertaling. Dus de vrede is voor hen, is natuurlijk wel behagelijk. Eigenlijk is het wel waar wat de HSV zegt. Maar de eigenlijke vertaling is vrede voor hen in wie God een welbehagen heeft. In wie heeft God een welbehagen? Hoe krijgt God een welbehagen in ons? Dan moeten we gaan naar Hebreeën hoofdstuk 11, vers 6. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Dus dat degenen die in hem geloven, in hem geloven, vinden een welbehagen in God. Daar wordt God blij van. Door het geloof wat wij stellen in Jezus Christus, zijn Zoon. En wat werkt dat dan uit? Wat werkt dat geloof dan uit? Nou, dan komen we vanzelf terecht bij de bekende tekst, Romeinen 5, vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God, met God. Door de werking van, eigenlijk staat er het woordje door, maar dat betekent in het Grieks door de werking van, wie bewerkt die vrede? Onze Heere Jezus Christus. Vrede voor hen, in wie God een welbehagen heeft. Door het geloof in de Heere Jezus ontvangen we vrede. En bij zijn eerste komst heeft Jezus door zijn dood en opstanding allereerst vrede hersteld tussen God en ons. Van nature zijn we vijanden. Maar door het bloed van Christus, door zijn dood, is er vrede bewerkt door de Zoon van God, door de Heer Jezus Christus. Heeft hij verzoening mogelijk gemaakt. En hij bewerkt die diepe vrede in ons. Is het een vreugde om de vrede met God? Ik was bang voor God, hoewel ik christelijk opgevoed was. Maar ik was zo bang dat ik voor God moest verschijnen. Dat ik voor God moest verschijnen. En ik had compleet geen vrede. Totdat mij verteld werd dat Jezus voor mij gestorven is. Het alles volbracht heeft. En ik mijn vertrouwen op hem mocht stellen. En er een diepe vrede en vreugde in mijn hart kwam. Vrede. Vrede. Kostbaar bezit. Vrede met God. En weet je wat ook zo mooi is? Daardoor, als we een kind van God geworden zijn, en als wij kinderen van God zijn, dan is er ook vrede bewerkt tussen ons, met elkaar. Dan zijn we een gezin van God en dan is er vrede tussen de kinderen van God. En dan vormen we samen een gezin van God, uit Jood en Heiden bijvoorbeeld, waarin vrede heerst. En het is zo bijzonder als een Jood Jezus leert kennen als de Messias. En als een Palestijn Jezus leert kennen als de Messias, zoals bijvoorbeeld de ex-chauffeur van Yasser Arafat, Tessada, dat hij Jezus vond en dat er vrede kwam tussen Jood en Palestijn. En dan gaat, ik las iets in de nieuwsbrief van Derek, hoe heet hij nou? Dirk. Dirk van Genderen, sorry. Las ik een stukje over een gebedssamenkomst in Israël een paar weken geleden van Joods en Palestijnen en Arabieren. Ik heb er ook een fotootje van. En daaronder stond afgelopen week kondigden 20 leiders van evangelische en messiaanse gemeenten in Israël een gezamenlijke gebedsbijeenkomst aan. Ze beseften dat Israël wordt geconfronteerd met een geestelijke strijd om het land en om het volk. Messiaanse, Arabische, evangelische, Ethiopische voorgangers waren een avond bijeen om de Here te smeken om genade voor het land en voor het volk Israël. En de gebedsmomenten werden afgewisseld met samenzang en aanbidding. In volle liefde en eenheid. En er zijn zoveel voorbeelden. Als je Jezus leert kennen, komt er vrede met God en komt er vrede bij elkaar. Alleen door Jezus. En dat wil dus niet zeggen dat de vrede waar we over gelezen hebben, in Lucas 2 vers 14, geldt voor de hele wereld op dit moment en voor alle mensen. Alleen zij die door geloof in de Heer Jezus deze vrede ontvangen. En ik heb nog een tekst die daar helemaal op aansluit. Dat is Efeze hoofdstuk 2 vers 14 en 16. Want hij, dat is Jezus, is onze vrede. Die beide één gemaakt heeft. En dan spreekt hij over Jood en Heiden. En door de tussenmuur die scheiding maakte, af te breken. Er stond een geweldige scheiding. Tussenmuur. Tussen Jood en Heiden. Maar Jezus heeft die afgebroken. En misschien heb je ook wel, ervaar je ook wel, dat er misschien met een collega of met familie of met een ander gemeentelid, er is een scheidsmuur tussen gekomen. Die vrede is weg. Kan zomaar gebeuren. Kan zomaar gebeuren in een gezin of in een familie of op je werk. Er is verdeeldheid gekomen. Er is een muur tussen gekomen. Maar Jezus is gekomen om vrede te brengen en heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens, in Christus zijn we één nieuwe mens bij elkaar, zou scheppen en zo vrede zou maken. En opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan hij alle vijandschap gedood heeft. Vind je dat niet goed nieuws? Jezus heeft de vijandschap gedood aan het kruis. En als Jezus in ons woont, komt de vrede van hem in ons hart. Vrede tussen God en vrede met elkaar. En dit is de uitwerking van zijn eerste komst. En hoe meer we samen als gemeente vervuld zijn met die geweldige liefde en met die geweldige vrede van God, hoe meer daarvan ook de uitwerking zal zijn in onze omgeving. Nog niet volmaakt. Het is nog steeds reeds wel en nog steeds niets. Maar er komt wel een dag. Er komt wel een dag. Dat deze vrede voor de hele wereld zal gelden. Wanneer Jezus opnieuw zal komen. We hebben er al over gezongen. We verwachten hem dat de hele wereld dit zal gaan ervaren. En over hoe dit zal gaan, bestaan verschillende theologische en eschatologische standpunten. Daar ga ik even morgen niet op door. Maar uiteindelijk zal er een volmaakte vrede zijn. En zal het kwaad vernietigd zijn. En zal Jezus terugkomen en maken een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan gaat in vervulling die geweldige belofte uit Jesaja hoofdstuk 9 vers 5 en vers 6. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk. Raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Ook een vers wat zo vaak gelezen wordt met kerst. Maar vers 6 hoort er ook bij. En aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk. Om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. En de naijver van de Here van de legermachten zal dit doen. Wat een vooruitzicht. Wat een hoop is er weggelegd ook voor de wereld. De volledige en volmaakte vrede. Geen vijandschap meer. Geen oorlog meer. geen verdriet. En de Heere zal dit zelf bewerken. En het lied van de grote engelenleger zal in vervulling gaan. Echt waar. Het zal in vervulling gaan. Het is er al. We mogen het ervaren. En we mogen het ervaren onderling. In Christus. En eens zal het ook wereldwijd een volmaakte vrede zijn. Zo moeten we dus verkondigen. Het is eigenlijk dus een proces. Een proces wat plaatsvindt tussen Jezus' eerste komst en wat volledig zal zijn als hij terugkomt. Maar naast de eerste en de tweede komst, waar we eigenlijk alleen over spreken, van Jezus, is er nog een ander komen van Jezus. Want hij is nimmens de altijd komende, toch? Hij is er nu ook. Ja, toch? Als we bij elkaar komen. Hij zegt het, als hij bij elkaar komt, in mijn naam. Ook al ben je maar met twee of met drie. Daar ben ik, in jullie midden. Daar ben ik. En net voordat Jezus aan het kruis ging, had hij nog een bijzondere avond met zijn discipelen. Op die laatste avond, voordat hij naar het kruis ging en vierde het Pascha. En daar vertelde hij ze heel bijzondere dingen. Ik heb een paar teksten uit Johannes hoofdstuk 14. Jezus zegt, als je mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Of eigenlijk staat er, als je mij lief hebt, dan doe je wat ik zeg. Dat is het gevolg daarvan. En als ik de Vader, en ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en hij zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar je toe. En waar spreekt hij dan over? Dan gaat hij verder en nog een korte tijd. En de wereld zal mij niet meer zien. Maar u zult mij zien, want ik leef. En u zult leven. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben. En u in mij en ik in u. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Jezus is gekomen 2000 jaar geleden. En Jezus zal terugkomen. Wanneer en hoe precies, dat weten we niet. Maar in de tussentijd zegt hij, ik laat je niet alleen. Want ik kom weer bij je en ik zal in je zijn. En dan spreekt hij dus over het werk van zijn geest. Dan spreekt hij over zijn geest. Het komen van zijn geest, altijd. En waarom is dat kennen van Jezus, van het komen door zijn geest, zo belangrijk? Want we leven nu in die periode tussen de eerste komst en de tweede komst. En het leven is niet altijd zo gemakkelijk. En het gaat niet altijd zo wij graag willen. Bij mij tenminste niet. En ook als kind van God kunnen we daarom zoveel last hebben en kan de onvrede ons zomaar te pakken nemen. Onvrede. De diepe onvrede. Over van alles. In ons hart. Ik las het volgende. Het volgende beeld. Iemand schreef, we leven vaak en veel in onvrede. We starten de dag meestal met oordelen. We zouden willen dat de dag anders zou beginnen. Kan ik maar wat langer blijven liggen. Ik heb weer geen oog dicht gedaan vannacht. Deze nacht was veel te kort. En je staat op. Je opent de gordijnen. Het regent. En weer zou je willen dat het anders was. Nou, ik kan het best voorstellen, Wim. Arie is er niet, geloof ik, hè? Nee. Het is morgens in deze ongelooflijk natte herfst. Hè? Als je morgens weer opstaat en je aardappels, zijn je aardappels er al uit? Ja. Oh, bijzonder. Nou, zijn er nog meer akkerbouwers in ons midden? Ja, je kent de gevoelens, hè? Dus ik begrijp de gevoelens wel. En weer zou je willen dat het anders was. Scheen de zon, maar ja. Wat een waardeloos weer, zeg. Ik heb geen zin om naar buiten te gaan. En je kijkt naar je lief. Hij of zij ligt nog te slapen. Hier heb je ook een oordeel over. In de spiegel van de badkamer kijk je naar jezelf. Weer een oordeel. Of twee. Je zou willen dat het anders was. En dan moet de dag nog beginnen. En zo zijn er zoveel redenen waar we ook de onvrede in ons hart kunnen ervaren. En als je eerlijk bent, en als ik eerlijk ben, dan is dat wel heel herkenbaar. En soms hebben die echt die gevoelens, maar het is zo belangrijk dat we niet in die gevoelens blijven hangen. Want als we in die gevoelens van onvrede blijven hangen, dan heeft dat echt een nadelige invloed op ons geestelijk leven. De macht van onvrede neemt je gevoelens over. Het maakt je down en het rooft je liefde. Ik ga 9 vruchten noemen. Negen kenmerken. Het rooft je liefde. Het rooft je blijdschap. Het rooft je vrede. Kent iemand ze? Het rooft je vriendelijkheid. Het rooft je goedheid. Het rooft je geloof. En het rooft je zachtmoedigheid. En het rooft je zelfbeheersing. De vrucht van de geest raken we kwijt. Onvrede dooft de geest van Christus in ons. En daarom zegt Jezus, ik laat je niet alleen. Ik kom weer bij je. Ik zal bij je zijn, wat de situatie ook is, wat je meemaakt. Door welke situatie je ook gaat, wat je problemen ook zijn, hoe het weer ook is. Ik laat je niet alleen. Ik en mijn Vader komen in je wonen. Je bent niet alleen. En dan geeft hij in vers 27 daar nog een geweldige belofte bij. Vrede laat ik je. Mijn vrede geef ik je. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en wees en niet bevreesd worden. De onvrede in ons kan je zomaar te pakken nemen. Dit kennen we. En best moeilijk. En best mogelijk ook als kind van God. En hoe gaan we deze vrede ervaren? Ik wil nog een keer, misschien heb ik het al eens verteld, vast wel hoor. Sinds ik bij jullie mag spreken. Toen wij naar Engeland gingen in 1982. We woonden daar in een heel mooi huis. En Henny en Ruud zijn daar nog een keer geweest. En ik kon alle lessen volgen op de Bijbelschool. Het was niet makkelijk. Mijn vrouw kon niet alle lessen volgen. Ook in verband met de taal nog, met het Engels. En ook hadden we 2 kleine kinderen. Moest ook voor gezorgd worden. En ze had het soms lastig. Wat onvrede inderdaad, gefrustreerd. En op een dag was ze in de kamer alleen. En we hadden in de kamer onze poster. We hadden eigenlijk alle spulletjes meegenomen vanuit Linschoten waar we woonden. En ook de poster die we gekocht hadden in de Vastenburcht. Bij Ruud en bij Henny. Dan zie je de ongelofelijke kracht van het woord van God. En die poster hing aan de muur. En daar stond onder deze tekst, mijn vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, niet zoals die wereld die geeft, die geef ik jou. Mevrouw Marianne las die tekst en dan zie je de kracht in het woord van God. Ik heb het de laatste keer de intrinsieke kracht van God genoemd. De kracht die ligt in het woord. En ze werd zo aangeraakt door wat Jezus tegen haar persoonlijk zei. Hij zei het tegen haar persoonlijk, mijn vrede geef ik jou. En ze werd zo geraakt door dat woord. Niet alleen verstandelijk, want dat weten de woorden wel. Maar dat je hart geraakt wordt en dat woord eigenlijk explodeert in je hart. Dat is de kracht van het woord van vrede. En Jezus sprak, mijn vrede geef ik jou. En ze kreeg zoveel rust. En wat ze kon was alleen maar God Jezus aanbidden. Aanbidden met veel vreugde. En ze ging dansen door de kamer. Van vreugde en van de vrede die in haar hart heerste. En ze zei, op een gegeven moment ging mijn tong zo raar doen. Mijn tong wilde gewoon heel andere dingen zeggen. die ik zelf niet bedacht. En toen kreeg ze op dat moment ook de gave van tongentaal, gewoon God groot te maken door de Heilige Geest. De vrede van God opent een weg voor de kracht van de Heilige Geest. En daarom zegt Jezus ook vanmorgen, mijn vrede geef ik jou. Een diepe vrede. En zo wil Jezus dat voor ons allemaal doen. En ons vrede geven en hoop. Ik ga afsluiten. Vrede op aarde. Amen. Vrede op aarde. Allereerst. Omdat Jezus komt straks. En alle dingen nieuw zal maken. Geloven we dat? Hij komt. En maakt alle dingen nieuw. Vrede. Vrede. En Jezus is gekomen. Opdat ieder die in hem gelooft gerechtvaardigd zal worden. En vrede met God zal hebben. Diep in je hart. Persoonlijk met God. En met elkaar. Amen. Als het goed is, zijn we vreemd. Ja, gewoon is er zijn we een leger, een gezin van God, waar de vrede van God heerst. En Jezus is hier. In je hart. En hij zegt, mijn vrede geef ik jou. Ik wil bidden. Ik wil eerst vragen of het aanbiddingsteam vast naar voren wil komen. Want dan sluiten we ook af met een lied. Waarin ook de woorden naar voren komen. Heere, laat uw vrede regeren in mijn hart. Zullen we bidden met elkaar. Heer Jezus, we aanbidden u. We hebben het net gezongen. Komt, laten wij aanbidden. We willen u aanbidden, Koning Jezus. U bent de Christus, u bent de Messias. U bent het, de zaligmaker. U bent de koning der koningen. En ik dank u ervoor, o God. Dank u wel dat we door het geloof in u vrede met u mogen hebben. En misschien dat je diep in je hart zegt, gewoon dankbaarheid, uit dankbaarheid. Jezus, dank u wel dat u voor mij alles volbracht heeft. En dat ik daardoor vrede met u mag ervaren. Door uw volbrachte werk. Dank u, Jezus. En dank u wel, Jezus, dat u gaat komen. En dat u alle dingen nieuw zult maken. En dat het koninkrijk van vrede er voor eeuwig zal zijn. Want u bent de vredevorst. En Heer Jezus, vanmorgen heb ik ook uw vrede zo nodig, nu. En ik bid, Heere, kom Heilige Geest van God. Raak ons aan. Vul ons met die diepe vrede. In de naam van Jezus. Dank u wel. Laat Gods hart van vrede jouw hart aanraken met zijn vrede. In welke situatie ook. En misschien, ik moet nog denken aan iets, komt een gedachte bij mij op. Jezus heeft een muur geslecht, tussen wie dan ook. En misschien is er een muurtje gekomen tussen jou en iemand anders. Heer Jezus, wilt u elk muurtje, elke verdeeldheid, elke scheiding op dit moment ook slechten in Jezus' naam. Zodat er ook weer vrede zal komen. Tussen misschien gemeenteleden onderling. Of familieleden onderling. In de naam van Jezus. Opdat u vrede zal doordringen en doorbreken. In ons hart. Van de een naar de ander. En dat we uw getuigen mogen zijn. Het leger van vrede. Middelharnis, omgeving. Tot eer van uw naam. Omdat mensen niet gefrustreerd zullen zijn als ze deze tekst horen. Of cynisch zullen zijn. Maar dat ze zullen zien, ja, het is werkelijk waar. Jezus is de vredevorst. Amen.